In Hebreeën hoofdstuk 2 waren wij in verband met de aardse positie, de hoedanigheid van de Heer Jezus. Want in Hebreeën 4 wordt gezegd dat hij vele zonen of kinderen tot heerlijkheid zou leiden, was de bedoeling. En dat was dan weer commentaar op dat hij voor korte tijd, namelijk een weinig, beneden de engelen zou worden gesteld, zoals beschreven in Psalm 2. Dat werd hier aangehaald in Hebreeën 2. Ik zei Psalm 2, het was natuurlijk Psalm 8. Hij zou voor korte tijd onder de engelen gesteld worden. Er wordt hier gezegd, dat gaat over Jezus. Wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Dat was vers 10. En dan staat er in... En dan staat er in vers 10... Want hij betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. En dan gaat hij verder in vers 14, want die tussenliggende verzen zijn een parenthese. Vers 14, overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn. Die kinderen, zonen uit vers 10 dus. Overmits die vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks. Let op, ook en desgelijks, staat er dus eigenlijk twee keer. Zo is hij ook vlees en bloed deelachtig geworden. Of zo is hij desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Staat er dus met grote nadruk. Dat hij ons gelijk geworden is, opdat hij doorheen de dood, die heb ik uitgelegd, hè? De vertaling met door is niet echt verkeerd, maar is wel onduidelijk. Het is er dwars doorheen, erin en eruit. Door middel van is ook redelijk, alleen zou ik dan zeggen door midden van. En midden, er dwars doorheen, dat is wat het is. En, maar het voorzetsel doorheen is ook goed, hoor. Het klinkt Vlaams in mijn oren, maar ik hou het er maar in. Hè. Opdat hij door de dood heen, want dat is echt wat er staat, teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En ik heb gezegd, en ik zeg het weer, hij heeft de dood niet gedaan door erin te gaan, uiteraard. Je overwint de dood niet door te sterven. Daar valt niks aan uit te leggen. Elke uitleg daarbij maakt het alleen maar belachelijk. Je overwint de dood door uit de dood op te staan. Dan moet je er wel eerst in, uiteraard. En als je er daarna weer uitkomt, dan heb je het overwonnen. Zie? Ziekte overwin je niet door niet ziek te worden. Ziekte overwin je door eerst ziek te worden en dan te genezen. En voor de dood geldt hetzelfde. De dood wordt er niet gedaan in de opstanding. Zie? En niet door te sterven. Dat blijkt ook uit het volgende vers. Dat hij verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven, of gewoon door alle leven, aan de slavernij, aan de dienstbaarheid, der verderfenis heet dat. De slavernij van de dood, dienstbaarheid van het verderf, onderworpen waren. Want die is overwonnen geworden. De parallel loopt, oh, er staat erbij, de parallel loopt in Romeinen 8, inderdaad. Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods en die voor ons bidt. En vervolgens, en in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Ik zeg altijd, wij hebben niet eens gevochten, maar wij delen in de overwinning. En dan ben je meer dan overwinnaar. Zie? En daar gaat het hier om. Hè? Vers 17. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Want die broederen, dat slaat dan weer terug op vers 12. ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. En die komt dan weer overeind, toch weer met kinderen. En die hebben we dan weer in vers 13. Maar ik neem aan dat ik dat de vorige keer wel gezegd heb. Het is een verwijzing naar uitspraken in het Oude Testament. Aan de ene kant uit Psalm 22, onder andere dan. En de andere uit Jesaja 8. Zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En hij moest dus in alles de broederen, vers 17, gelijk worden. Eerst heette het de kinderen moesten hij gelijk worden, die tot heerlijkheid zouden geleid worden. En in vers 17 heet het waarom in alles die broederen, aan wie hij immers de lof gods, de eer gods zou verkondigen. Hij moest de broederen gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw, voor getrouw kun je ook invullen gelovig, dat zeg ik altijd, hè. Als je niet precies weet wat het is, trouw of getrouw als bijwoord, ja, dan vervang je het door geloof, want het is hetzelfde woord in het Grieks. Dus ja, het geloof van God is de trouw van God. En als je vraagt, wat is de trouw van God? Dan zeg ik, nou, zijn geloof. Dat betekent dat hij trouw is aan zijn woord. Dat staat in Romeinen 3. Daar gaat het hele hoofdstuk eigenlijk over. Het zijn Bijbelse dingen. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, betrouwbaar. De vertaling met getrouw ligt hier voor de hand, omdat de volgende pericoop gaat over zijn trouw, waarbij staat dat Mozes als leider van Israël in de tijd getrouw was aan degene die hem gesteld had. En zo blijft ook en is ook Christus, die meer is dan Mozes, trouw aan degene die hem gesteld heeft. Wij zingen, groot is uw trouw, o Heer. Ja. De trouw van de Heer Jezus is niet een trouw aan u en mij overigens, hè? Dat weet u. Hè? Niet dat het dat niet is, maar het is niet aan de orde. Aan wie is hij trouw? Aan degene die hem aangesteld heeft. Logischerwijze. Dat heet hiërarchie, dat heet rangorde, dat heet de een is hij de ander onderdanig en dat soort dingen meer. U weet wel, dat zijn die dingen die wij in onze cultuur of wat er voor door moet gaan hebben afgeschaft. Maar in de Bijbel blijft dat gewoon staan, hè? Dat verandert dit. Hij is barmhartig en getrouw, hoge priester, in de dingen die bij God zijn, gewoon in de dingen bij God, om de zonden des volks te verzoenen. Want dat is wat hij doet. Niet de zonden der wereld, maar de zonden des volks. Nou ja, in de volgende pericoop wordt het uitgelegd. Het tegenwoordige werk van Christus is vanwege de zonden des volks, heet het. Maar in de volgende pericoop heet het dat hij getrouw is in geheel zijn huis. Dat wil zeggen, dat is zijn eigen huis. Dat is vers 6. Voor de goede orde wijs ik er dan op dat Aaron, de eerste oud-testamentische hogepriester, het prototype dus ook van het hogepriesterschap, die was niet hogepriester voor de mensheid, maar alleen voor zijn volk, alleen voor Israël. We weten het zeker, want er kwamen priesters tegen van andere volken ook in het Oude Testament. Maar Aaron was hogepriester van zijn volk. Christus is hogepriester van zijn volk. Heb je dat nog? En zijn volk, dat zijn wij. Waarna de vraag is, wie zijn wij? En dan staat er, nou, in de eerste plaats, dat theoretisch geen bal uitmaakt. Toch? Daar kun je cijfers mee halen, kun je les in geven. Wiens hogepriester is hij? De vraag is of hij onze hoge priester is. En het antwoord is, nou ja, indien wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden, ja, dan is hij onze hoge priester, want dan zijn wij zijn huis. Dat staat in vers 6. In de praktijk. En u weet wat de hoge priester, wat de functie was van de hoge priester. Hij vertegenwoordigde in de eerste plaats alle priesters, waarvan hij het hoofd was. En in tweede instantie heel het volk, waarvan hij dan wel zij hoge priesters waren, bij God. En dat is wat Christus nu doet, als hoge priester voor zijn volk, voor ons namelijk, voor ons die de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden, wij die geloven, uiteraard. Hij vertegenwoordigt ons bij God. En vervolgens, wij vormen met hem één geheel, waarbij hij ons hoofd is, staat er bij gelegenheid. Ik kan ook zeggen, hij is het hoofd van het volk, maar liever zeggen wij, hij is het hoofd van het lichaam. Dat kan ook namelijk, dat maakt geen verschil in de praktijk. Hij vertegenwoordigt ons bij God en daarom zijn wij in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En naarmate wij dat inderdaad, die vrijmoedigheid en die hoop tot het einde toe vasthouden, naarmate wij daaruit leven en dat ons bewustzijn is, ons gemoed, zal ik maar zeggen, naarmate wij ons dat eigen gemaakt hebben, na die mate hebben wij ook een gereinigd geweten. En dat is wat hij doen zou. Naar diezelfde mate trouwens zijn wij dan getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Wat hij doen zal, dat is Galaten 1 vers 4, toch? En naar diezelfde mate zijn wij dus gereinigd en bekwaam gemaakt om God te dienen onder het nieuwe verbond. Allemaal nieuwtestamentische waarheid, wat ik nu zeg. En de basis daarvan is gelegen in de tegenwoordige positie van Christus. En Christus vertegenwoordigt ons bij God. En dat kan hij zo goed, maar dat kan omdat hij van dezelfde orde is. Dat gaat verder dan in de uiteenzetting van hoofdstuk 5. Want die begint met, want elke hoge priester, alle hoge priester is gebrekkig Nederlands tegenwoordige. Het is alle hoge priesters of elke hoge priester. En op grond van het Grieks moet het zijn elke hoge priester. Enkelvoud. Eén stuk voor stuk dus betekent dat. Bepaald heet zoiets. In plaats van onbepaald. Elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn. En de uitdrukking, de zaken die bij God zijn, herkent u, want het heette in hoofdstuk 2 vers 17 nog de dingen die bij God te doen waren. En de woorden te doen waren zijn ingevuld daar. Het heette dus de dingen bij God. En hier in 5 vers 1 heet het de zaken die bij God, of de zaken bij God. Het is precies dezelfde uitdrukking dus. En in hoofdstuk 2 vers 17 heet dat om de zonde des volks te verzoenen. En hier staat 5 vers 1 op dat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonden. Want dat is wat de hoge priester uit in het Oude Testament zou doen. Nou moet ik u zeggen dat als dit vers slechts van toepassing zou zijn, slechts van toepassing zou zijn op de oud-testamentische hoge priesters, in het algemeen dus, hè, dan moet ik u zeggen dat die uitspraak uit de mensen genomen toch wel enigszins bespottelijk is. Hoezo? Uit de mensen genomen. Ja, heb je nog wat anders dan? Uit de apen genomen of wat? Toch? Waarom staat er uit de mensen genomen? Omdat het voorbeeld is uiteraard voor de tegenwoordige hoge priester die we hebben, die van Christus namelijk, waarvan dus gezegd wordt dat die uit de mensen genomen is. En dat ik dan met nadruk zeg, is omdat ik weet dat dat ter discussie gesteld wordt. Men zegt nee, 5 vers 1 gaat alleen over de oud-testamentische hoge priesters. Want het idee dat wij een hoge priester hebben in de hemel die uit de mensen genomen is, levert problemen op. om de doodeenvoudige reden dat men in het algemeen, ik spreek weliswaar vrijmoedig, maar nauwkeurig, omdat men in het algemeen geneigd is om de mensheid van de Heer Jezus Christus te bagatelliseren. Het liefst zou men het tegenspreken, maar dat kan niet. Want ja, dan moeten we het kerstfeest afschaffen. Misschien is er nog iets, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dan. Maar men bagatelliseert. Oké, men zegt dan. Ja, maar hij was 100% mens. Wat natuurlijk niet kan. Nee, die uitdrukking kan überhaupt niet. Echt niet. Je bent 100% hoekend of je bent 100% van boven. Maar niet 50% ene van de 50%. Toch, of ik roep maar wat geks per namen die me te binnen schieten. Maar toch. Je hebt twee ouders, minstens. Dat hebben ze mij tenminste uitgelegd. Ik weet niet of dat nog zo is tegenwoordig. Je weet het maar niet, hoe ver ze nou weer zijn. Wat ze allemaal doen met je reageerbuisjes. Maar goed. Maar je hebt twee ouders, je hebt vier grootouders. Je hebt, als het mee zit, heb je acht overgrootouders. Dat is maar de vraag. Sommige lijden aan kwartierverlies. Dan moet je naar de dokter, zeg ik altijd. Maar laat me zitten. Maar en van wie ben jij er een? Dat vragen ze altijd. Hè? Van wie ben jij er een? Dat is een Bijbelse vraag. Wie denkt u van de Christus? Van wie is dat er een? Hè? En dan gaat het over de afkomst. En je kan niet zeggen, iemand is 100% van die familie of 100% van die familie. Dat is geen wiskunde. Zo werkt het niet. Die uitdrukking moet je vergeten. Maar je moet niet de mensheid van de Heer Jezus Christus veronachtzamen. Dat doe je hem onrecht. En vergis u niet, de Christus is God. En als hij niet de Christus is, dan is hij geen God. En als hij niet God is, is hij niet de Christus. Zodat u niet moet zeggen dat ik de godheid van Christus logen of zo. Integendeel. 100% integendeel. Daar kan je wel 100% zeggen. Natuurlijk, Christus is God. Maar sinds wanneer... Goeie vraag. Sinds wanneer is Jezus de Christus? Maar daar hoor je nooit iemand over. En dat mag ook niet... Want sinds het jaar 300 zoveel van onze jaartelling is dat verboden of je komt op de brandstapel terecht. Nou ja, nu niet meer, maar vroeger wel hoor. Daar hebben we nog wel een lijst van namen bij ook trouwens. Ja, zelfs in Genève gebeurde dat. Ja, ja zeker wel. Ja. Hij wordt beschouwd als, hij was het altijd al. Hij was altijd al de Zoon en hij was altijd al de Christus. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat de Zoon van David, en die was er niet altijd al, toch? Dat die een koninkrijk zou ontvangen. En in Psalm 110 hebben wij de bekende vraag. Namelijk... Wiens zoon is hij? Wat denkt u van den Christus? Wiens zoon is hij? Van David. En dan zegt de Heer, toch in een protest, heb ik begrepen. Dan zegt de Heer, maar waarom noemt David hem dan zijn Heer? En u weet wat het antwoord is, mag ik hopen. Het antwoord is omdat de Christus de Zoon van God is. Bovendien. Zo staat het trouwens ook in 2 Samuel 7. David zou een zoon hebben. Die uit zijn lijf voortkomen zal. Wordt tot in Handelingen 2 en in Handelingen 13 aangehaald. In het Nieuwe Testament. Enzovoorts. Maar de Heer zei over die zoon van David. En hij zal mij tot zoon zijn. Er staat ten, geloof ik, in de Statenvertaling. Maar tot een betekent dat, of gewoon tot. Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En dat heeft betrekking op de aanstelling tot zoon. En bovendien, de zogeheten Christus, ik bedoel de Heer Jezus, Christus, die leest uit Jesaja voor in de synagoge in Nazareth. Is dat Lucas 4, geloof ik? Leest hij voor uit Nazareth. En dan leest hij over: de Heer heeft mij gezalfd. Om, enzovoort. Wanneer en hoe dan? Voor de grondlegging der wereld? Of zoiets? Van eeuwigheid? Echt niet. Dat is op een bepaald tijdstip gebeurd. En dat tijdstip was de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Waarna 50 dagen later Petrus openlijk mocht spreken op de Pinksterdag. En openlijk mocht zeggen, weet je wie Petrus is? Petrus was die man die zei, gij zijt de Christus. En toen zei de Heer tegen, denk erom dat je je mond houdt, maar straks ben je de eerste. Nou, hij zei, ik zal u geven de sleutelen. Maar ik vertaal dat als, straks ben je de eerste. Op de Pinksterconferentie ben je de eerste spreker. En dat deed hij ook. En hij zei, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en tot Christus. En de vraag, wanneer dan? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat had hij net gezegd. Deze Jezus, die gij gekruist hebt, heeft God opgewekt. En daarmee gesteld tot Here en tot Christus. En Petrus zegt dat onder het aanhalen van enige psalmen met deze strekking. Onder andere die uit Psalm 110 trouwens. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Want hij zegt, hij zit aan de rechterhand Gods. In alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Psalm 8 enzovoorts. Ik kan het niet missen, dit is wat de Bijbel leert. Dat is niet wat ik uitleg. Dat staat er gewoon. Ik heb niet het idee dat ik daar aan iets heb moeten uitleggen. Dat staat er gewoon expliciet. Dat eventueel, wellicht, in strijd is met wat u ergens opgedaan hebt. Dat zou kunnen, maar dan heb je dat toch niet in de Bijbel opgedaan. Dan heeft iemand u dat verteld, of dan heb je een lied onder ogen gehad waarin iets anders staat of iets anders gesuggereerd wordt. Enzovoort. Want wij zijn natuurlijk, punt 1, slordig in het lezen van de Bijbel. En punt 2, wij zijn slordig in ons eigen taalgebruik. Want als je zegt, maar Christus is toch gekruist, dan zeg ik, ja, dat is zo, maar toen was je nog niet de Christus. Ik zei, dat is zo, maar toen was je nog niet de Christus. U weet toch, onze koning heeft geschiedenis gestudeerd. Dat weet u toch? Ja, maar toen was hij nog niet de koning, hoor. Hij heeft zelfs nog meegedaan, onze koning heeft meegedaan met de Elfstedentocht. Ik weet zeker, want ik zag zijn moeder er nog bij. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar hij was nog niet de koning. En u merkt, dat is normaal taalgebruik. Maar je moet wel een beetje de geschiedenis kennen. Hoe dat dan in zijn werk gegaan is, enzovoorts. En Willem van Oranje was niet vanaf zijn geboorte Willem prins van Oranje, hoor. Dat werd hij pas toen zijn neef overleed. En hij de erfenis kreeg. Enzovoorts. Nou ja. En Christus was niet altijd de Christus. Hij werd het. Dat is de Hebreeënbrief, maar niet de Hebreeënbrief is mijn onderwerp. Hè? Maar dat is wat de Hebreeënbrief leert. Hij werd het toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daarmee werd hij dus de borg, de middelaar van een nieuw verbond. Sterker nog, van het nieuwe verbond. Dat uit Jeremia 31, dat dan ook uitgebreid geciteerd wordt in hoofdstuk 8. Je kan hem niet missen. Zie? Bovendien werd de Heer Jezus de Christus en de hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens, staat de vertaling in modern Nederlands, krachtens onvergankelijk leven. Wat is de basis van zijn priesterschap? Zijn eeuwige leven. En dus in de opstanding pas en niet eerder. Want daarvoor stierf hij namelijk. Et cetera, et cetera. Maar wat de Bijbel hier zegt, Hebreeën 2, aan het eind van hoofdstuk 2 namelijk. Daar staat, hij is getrouw hogepriester. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, daar zijn we vorige keer dus mee geëindigd. Hij zelf is verzocht geworden en heeft daardoor geleden. Want verzoeking brengt lijden met zich mee. Dat is omdat lijden met een lange ei, is dat werkwoord, het tegenovergestelde is van lijden met een korte ei. Want bij lijden met een lange ei wordt men geleid met een korte ei. Dit is niet een talus. Ik probeer dit duidelijk te maken. De verwantschap tussen die beide woorden, die vroeger ook anders werden uitgesproken, maar daar waag ik me nou maar niet aan. Maar het verband daartussen is, het lijden met een lange ei is de ondergeschikte positie. En het lijden met een korte ei is de bovengeschikte positie uiteraard. Of lijden zeer doet met een lange ei? Niet altijd, niet noodzakelijk. Dat hoeft niet. Bezit uw ziel in lijdzaamheid, lezen wij in de Bijbel. Betekent niet, echt niet, wees maar geduldig en wacht maar af. Maar het betekent precies het tegenovergestelde. Het betekent, laat je lijden met een korte ei. Dat wil zeggen, laat je begeesteren. Volg je passie. Kent er nog iemand Latijn of zo? Passie, dat betekent lijden, toch? Met een lange ei. Weet wel, van de passion, lijden. Maar als iemand passie heeft, betekent het dat hij geestdriftig is. Dat er een kracht over zo iemand werkzaam is, of in zo iemand die hem voortstuwt. Hoezo energietransitie? Dat is, bezit uw ziel en leidzaamheid, wil zeggen, ga ervoor. Of dat zeer doet, nou, ik heb respect voor die wielrenners die vandaag weer, ze zullen nu wel klaar zijn trouwens, daar in Limburg, zo'n lange race moesten rijden en dan fietsen ze zich helemaal leeg. En dat doet toch zeer, weet ik uit ervaring, dat doet heel erg zeer. En, ja, en of dat leuk is, nou ja, ze komen ermee aan de kost. Ze vinden het kennelijk toch leuk. Ze vinden het een uitdaging om dat te doen. Doet het zeer, ja, maar het is wel passie. Ze noemen het afzien. Maar wat begeestert die jongens? Wat drijft die jongens om dat te doen? Ja, dan kunt u zeggen geld misschien, maar dat zijn er maar een paar hoor, die er wat aan verdienen. Die wil niet weten wat het kost als je gewoon als amateur of nee, wil rondrijden. Enzovoort. Dat meen ik. Maar wat is dat? Waarom doet iemand dat? Nou, dat is passie. En dat wordt van een gelovige ook verwacht. Passie. Dat zegt ook de prediker trouwens. Dat je passie moet hebben voor het leven. Dat je moet doen en genieten van het leven wat je hebt. Gebruik maken van de kansen die je in het leven krijgt enzovoort. Want zo, het is zo weer voorbij. Als het goed weer is moet je ervan genieten staan. Want na zonneschijn komt regen. Volgens de prediker. Echt. Lees het maar na. Er is niks moeilijks aan. Dat is wat er staat. En je komt er nog voor in het gericht ook. Dus de Heer vraagt straks wat je ermee gedaan hebt. Met de periode in je leven dat je wat voorspoed had en wat wind in de rug. En natuurlijk wat je gedaan hebt met je leven toen je dat niet had. Maar goed, is dat in de Bijbel. We hebben het leven van hem ontvangen. En niet helemaal vrijblijvend. Maar nee, je bent vrij, dat wel. Maar, en voor ons als wedergeboren mensen geldt eigenlijk precies hetzelfde. Wij zouden toch door de geest gedreven worden. Dan zijn we toch geestdriftige mensen. Met Leidenschaft. Duitsers kennen het woord nog. En we nemen het ze kwalijk. Leidenschaft, ja. Ja, denk er maar over na wat ik nou zei. Wij Nederlanders zijn allemaal van die vlakke mensen. We leven in een vlakte. Alles vlak in Nederland. En het hele leven is vlak. We leggen het plat neer. Enzovoorts. En we zijn allemaal gelijk. En kijken jaloers naar iemand die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt. Als het ergens zo is, is het in Nederland. Echt waar. Nou ja. Wij missen wat. leidenschaft of leidzaamheid hebben van gemaakt en je stoel blijven zitten achter de geraniums en wachten tot je doodgaat. Toch? Nou ja, laat maar zitten. Gaan we tot ons onderwerp. Er staat, hij is verzocht geworden. En in hetgene hij verzocht is geworden en geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Dat betekent natuurlijk ook niks als hij ons niet te hulp zou komen sowieso. Dus je mag uit het vers ook meteen concluderen dat bij gelegenheid hij ons te hulp komt. Zoveel schriftplaatsen met die strekking hebben we nou ook weer niet. Dus ik zou hem maar wel meetellen. Zie? En dan moet ik er nog wat bij zeggen over die verzoeking. Maar ik geloof dat ik dat vorige keer ook al gedaan heb. Wij Nederlanders, iemand anders noemt dat Calvinisten. Wij Nederlanders zijn geneigd te denken dat verzoeking altijd een verzoeking is om te zondigen in de zin van om onoorbare dingen te doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat is verzoeking, denkt men. Dat is het niet, dat is niet aan de orde. Dat maakt trouwens ook geen enkel verschil. De verzoeking waar het werkelijk over gaat, is de verzoeking om het woord van God los te laten en te vervangen door het woord van mensen. Dit is Romeinen 1. Ik bedoel te zeggen, dit is les 1. Nou, het is het voorwoord voordat les 1 begint. Eerste brief in het Nieuwe Testament, eerste hoofdstuk. Daar staat dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houdt. Omdat die mensen het God kunnende kennen, die is voor Freek Vonk deze, God kunnende kennen, want men kan God kennen uit de natuur, staat er, hem niet als God heeft aanvaard en niet heeft gedankt enzovoorts, maar God heeft vervangen door een sterfelijk mens of door het beeld van een sterfelijk mens of van gedierte zelfs enzovoorts. Zouden ze van de week niet een vakbond voor dieren oprichten? Mensen zijn ook gek ook. Ze zijn toch helemaal dwaas. Nou ja. Er valt niks over te zeggen. Meer dan dit. Dit is toch, nou ja. We hadden trouwens al een partij voor de dieren, wat ook een beetje vreemd is. Want ik dacht dat democratie betekent de macht van het volk. Maar tegenwoordig is de macht van de apen. Of andere dieren, dat weet ik nou zo gauw niet. Maar het vlooien, dat zijn ook dieren. Nou ja, laat maar. Maar verzoeking. Ja, ik heb het vorige keer gezegd. Ik heb u verwezen naar de verzoeking van de Heer in de woestijn. Voor zijn openbare optreden, althans onder de Joden. En de verzoeking was de verzoeking om het woord van God los te laten en een eigen weg te kiezen. Daarmee trouwens ook verzoeking om zijn mensheid als zodanig, zijn roeping dus, zijn bediening los te laten en ontrouw te worden aan de loopbaan die hem voorgesteld was. Dat is verzoeking. Zie? Weet je wat ook verzoeking is? Je eerst geboorterecht opgeven voor een bord soep. Dat is Hebreeën 12. Die verzoeking, dat is serieus. Zie? En die verzoeking heeft hij ondergaan. En daarom kan hij te hulp komen staan, degene die verzocht worden. Dat wil zeggen, die kent dat, die weet wat dat is. En al voor zover onze hulp is van degene die hemel en aarde gemaakt heeft, en hoe dat maar heten mag, voor zover Eliezer, God is hulp. Voor zover hij, Christus, onze hulp is, Ezer, van Eliazar, Eliezer, Lazarus enzovoort, is dat hulp in de verzoeking. Zie? Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, staat er. Hetgeen niet betekent dat hij ons verzoekt, maar het betekent dat waar de verzoeker ons verzoekt, hij ons geeft wat wij nodig hebben. Hij komt ons ter helpen. Enzovoorts. Dat is ook de strekking dus van hoofdstuk 4 inmiddels. Want ik zal niet alles bespreken. Maar hoofdstuk 4, Daar staat vanaf vers 14, dewijl wij dan, jullie niet, maar wij wel, de wereld niet, maar wij als wedergeboren mensen die der hemelse roeping deelachtig zijn, uit 3 vers 1, wij hebben een grote hoge priester, dat is een pleonasme, want een grote priester is hetzelfde als een hoge priester. En hier worden de beide termen gekoppeld. Dat is het een superhoge priester. Een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is. Wordt later in hoofdstuk 9 uitgelegd. Want de hoge priester van het Oude Verbond ging op Grote Verzondag de tabernakel in, weet u wel, tot in wat we dan maar noemen het binnenste heiligdom. En Hebreeën 9 legt uit dat dat een beeld is van onze hoge priester onder het Nieuwe Verbond, die de hemelen is doorgegaan. Dat wil zeggen, die in de hemel der hemelen, dat is het binnenste van de schepping. Daar heeft hij een positie gekregen aan de rechterhand Gods. Die door de hemelen doorgegaan is, omdat wij die hebben, namelijk Jezus, de Zoon van God. Let op dat de naam Jezus uitdrukkelijk voorop staat. Jezus, de Zoon van God. Dat, ik heb het u al gezegd, dat wordt hierna toegelicht in 5 vers 1. Want de hoge priester wordt genomen uit de mensen. Later schrijft Paulus aan Timotheus, er is maar één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens, Jezus Christus. Ik verbaas me er altijd over, want ik lees wel eens een boek of zo. En dan, weet je veel, ik lees wel eens wat. En dan lees ik altijd weer, nee, maar er is de Zoon van God voor nodig om verlossing tot stand te brengen. En om onze zonden weg te doen en om zonden te vergeven, want God alleen kan vergeven. Dat is een beetje raar, want wij kunnen ook vergeven en het wordt ons opgedragen. Dus ik struikel altijd over die uitdrukkingen. En bovendien, dit is niet hoe de Bijbel het leert. Als ik er lang over nadenk, dan vraag ik me af, verzinnen die mensen dat, hun eigen verhaal, of hebben ze echt een Bijbel erbij open liggen als ze die dingen schrijven? De hoge priester is hoge priester omdat hij uit de mensen genomen is. Hij vertegenwoordigt de mensheid bij God. En daarna vertegenwoordigt hij God bij de mens. Maar dit is de volgorde. Heb je die nog? Mijn vader schreef in de tijd 3 brochures, geloof ik. Kan het ook wel 5 geweest zijn, weet ik niet. Over de hogepriesterlijke functie, geloof ik, van de Zoon des Mensen in de hemel. Het is natuurlijk een veel te lange titel. Later is samengevoegd tot 1 bundeltje, tot 1 boek. En dan heette het Christus in de Hebreeënbrief. Jammer dan, eigenlijk toch. Maar de hoge priesterlijke functie van de Zoon des Mensen in de hemel. En ik weet nog dat ik die dingen voor het eerst zag toen ik een jaar of 15, 16 was. Hoe oud was ik? En dat ik dacht, wat vreemd eigenlijk. De Zoon des Mensen in de hemel. Zoon des Mensen. Als het toch gaat over Christus, praat je toch over de Zoon van God. Maar het was de Zoon des Mensen. En het is correct. Hij werd als mens gezet in de hemel, in die positie. En hij wordt daar gesteld, let op het woord, gesteld. Alle hoge priester, 5 vers 1, alle hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken enzovoort. Het is een kwestie van aanstellen in een functie, zoals ook zoonstelling. Maar dat woord is uit onze vertalingen verdwenen, dat weet u, hè? Althans is daar niet in terechtgekomen. Het is uit het Grieks. En het is vertaald met aanneming tot kinderen. Maar het is zo'n stelling. Het is aanstellen in een functie. Want de zoon, zeker in de positie van eerstgeboorte, is een functie. Een positie, verantwoordelijkheid die iemand inneemt en krijgt. Nou goed, terwijl wij dan, want ik was nog in hoofdstuk 4, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemel doorgegaan is, Jezus, de Zoon van God, maar begint met Jezus, de mens. U weet nog, zijn geboorte werd aangekondigd. En ik meen, maar soms zit ik ernaast als ik zo snel heen en weer moet schieten. Maar ik meen dat zowel aan Maria als aan Jozef gezegd wordt dat ze dat kind wat geboren zou worden, zou Jezus moeten heten. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden enzovoorts. De naam Jezus brengt ons bij de menswording van de Heer Jezus, de geboorte van de erfgenaam van David. En daarmee, in dit geval, was het dan ook degene die vervulling zou brengen van Gods belofte. Aan David, maar ook verder terug aan Abraham. En ik sla er een paar over. Maar aan Adam, laten we dat maar zeggen dan. Goed. Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, omdat wij zo'n hoge priester hebben. U merkt dat we teruggekoppeld worden naar hoofdstuk 3, vers 6, waar Christus de Zoon genoemd wordt over zijn eigen huis, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. En hier in 4 vers 14, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want die zoon uit hoofdstuk 3 is de hoge priester uit hoofdstuk 4 vers 14. Laat ons dit vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Dat betekent, we hebben wissenwaardig wel een hoge priester die wel kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hij leidt mee. Hij kent dat. Hij kent onze ondergeschikte positie. En hij weet dat het vlees zwak is. En gevoelig is voor verzoeking. Omdat hij dat ervaren heeft. Dat heeft hij geleerd. Onderweg. Soms struikelt men over die termen dat hij iets geleerd heeft. Zo van, hij kon toch alles al? Oh ja, dacht hij dat hij het ABC kon opzeggen in de kribbe al of zo? Echt niet. Dat heeft hij allemaal moeten leren. Nou ja. En wat het is om verzocht te worden, dat moeten wij mensen allemaal leren. Wij worden allemaal voor het blok gezet. Door de Heer zeker ook, in de zin van de Heer stelt ons iets voor en dan hebben we het maar aan te nemen. Dat is niet de verzoeking trouwens, hoor. De verzoeking komt van de kant die zegt, dat moet je niet doen. God zegt dat wel, maar hij heeft het anders bedoeld. U weet wel, dat is het evangelie van de tuinslang. De uitdrukking heb ik van Philip Mauro, maar die noemde het evangelie van de slang. En ik noem het spottend de evangelie van de tuinslang, omdat het de meest voorkomende slang is in de wereld. Maar goed, de tuinslang. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen, let op. Let op hoe het er staat. Niet wat wij bedenken. Was de Heer Jezus zwak, vragen we dan. En dan zeggen we, Je moet gewoon lezen wat er staat. Die kan medelijden hebben met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen gelijk, in alle dingen gelijk als wij, is verzocht geweest. Jacobus legt uit in Jacobus 1, God verzoekt niemand. En als een mens verzocht wordt, wordt hij verzocht door zijn eigen begeerlijkheid. Kon de Heer wat begeren? Nou, daar kan hij zelf ook wel een tekst voor vinden, toch? Is dat dan fout? Nee, maar het maakt een mens kwetsbaar. Ontvankelijk. Dat weten die reclamejongens en die PR-mensen, meisjes en nog zo wat. Die weten dat allemaal. Die wekken de begeerte op, toch? In de hoop dat je dan schuift. Nou ja. Betaald. Ja. Maar hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Want geweest is hetzelfde als geworden en andersom. En dan staat er, doch zonder zonde. Ik vind het jammer dat het woord doch ertussen staat. Niet dat het niet correct is of dat het de betekenis van de tekst zal veranderen. Maar ik vind het toch jammer, want het is nergens voor nodig. En het verzwakt de uitspraak. Bovendien, voor het woordje doch. Doch is namelijk een voegwoord. Met betekenis van tegenstelling. Voor een voegwoord hoort normaal gesproken een komma. Behalve voor het woordje en, heeft de juffrouw mij geleerd. En ik ben van mening dat in vele gevallen er toch maar een komma voor moet. Omdat het de zinsdelen van elkaar scheidt. Maar dat even terzijde. Maar het breekt de ding. Het breekt de zin. Goed. Dat geïllustreerd hebbende zeg ik nu. Hij is in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest zonder zonde. De vraag zou moeten zijn, niet meer is hij in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Want dat is al eerder gezegd. Dat lazen wij al in hoofdstuk 2 aan het eind van het hoofdstuk. Dus dat weet je nu. Bovendien, iedereen weet dat de openbare bediening van de Heer Jezus, althans in het Bijbelse verslag, die openbare bediening voorafgegaan werd of ingeleid werd eigenlijk door de verzoeking in de woestijn. Toch? Is die verzocht geworden? Ja. Oké. Wat is nou hier het punt? Het was al eerder gezegd, maar wat is hier het punt? Het punt is dat er staat zonder zonde. Dus nou wordt de gewone vraag, de voor de hand liggende vraag, hoezo zonde? En u weet wat je dan doen moet, toch? Bij hoezo geloof, dan zeg je, trouw misschien, dan vul je het synoniem in. En hoezo zonde, dan vul je het synoniem in. En wat is het synoniem? Of gewoon, wat is de echte betekenis van het woord zonde, ook in het Nederlands? Dat het mis is. Want waartoe wordt een mens verzocht? Om het woord van God los te laten. Of anders uit te leggen, maar dat is hetzelfde. Dan kan je nog navragen aan Eva. Of was het Adam? Er wordt nu nog ruzie over gemaakt. Of je dat wel zeggen mag. Maar goed. Weet je wel, is het ook dat God gezegd heeft, ja, maar God heeft het anders bedoeld. Dan laat je het woord van God ook los. Nou, daar ging het om. En als hij staat zonder zonde, betekent het gewoon dat hij niet het woord van God heeft losgelaten en dat hij niet bezweken is voor de verzoeking. Dat wil je toch weten als er staat, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Dan wil je toch weten, en is hij ervoor gevallen? Dat vragen we toch altijd, hoe kinderachtig het ook is trouwens. Als mensen dezelfde dingen ondergaan als wij en wij hebben gefaald. U weet wel, wij hebben de Elfsteden toch gereden, maar niet uitgereden. Want we konden het niet halen, hoor je van een ander dat hij ook meegedaan heeft. Wat wil je dan weten? Of hij over de streep gekomen is op een fatsoenlijke wijze, toch? En als wij gefaald hebben, dan weten wij ook meteen, ja, maar die is ook gefaald en die heeft ook gefaald en die andere had ook maar een zesje. Enzovoort. Het grootste deel van de klas had een onvoldoende. Dus dan zijn we weer gerechtvaardigd. Wat wil je weten? De Heer is verzocht geworden. En dan staat er dus, zonder zonde. Dan moet ik u er nog op wijzen. Ja, het is jammer, maar ik kan toch niet de hele Hebreeënbrief bespreken. Maar het gedeelte wat ik heb overgeslagen, laten we zeggen ongeveer vanaf Hebreeën 3 vers 7 tot en met 4 vers 13. Waar gaat dat over? Dat gaat over Israël, dat uitgeleid werd uit Egypte en dat daarna ongehoorzaam was aan het woord des Heren. En het wordt samengevat in het midden van dit schriftgedeelte in vers 17 tot en met 19 van Hebreeën 3. Want er wordt uitgelegd dat Israël weliswaar een verlost volk was, maar dat het grootste deel van het volk niet in het beloofde land is aangekomen, hoewel het wel verlost was uit Egypte. Waren die lui behouden of waren ze niet behouden? Nou ja, ze waren behouden van en verlost uit Egypte. Dus ze kwamen niet in Canaan. In onze dagen geldt ook zoiets. Is er iemand behouden of is iemand verloren? Dat hangt er vanaf. Als hij een gelovig is, is hij behouden in de zin van hij is verlost uit de tegenwoordige eeuw. Om zo te zeggen, althans hij heeft eeuwig leven ontvangen en is dus een hemelburger geworden. Want andere smaken hebben wij in onze dagen nou helemaal niet. Maar of hij ook zijn erfenis krijgt in de toekomst, ja, dat is maar de vraag. Dat men een kind van God is, dan is men behouden. Maar men is pas echt behouden als men ook tot zoon wordt gesteld. Volgens de Bijbelse inhoud en uitleg van deze begrippen. Dat heeft een vervolg. Heb je dat nog? Als je dat niet uit elkaar houdt, dan lees je hier en daar een tekst in de Bijbel en dan slaat een schrikje om het hart. Kan iemand die wedergeboren is nog verloren gaan? Ja, er staat zelfs over broeders dat die verloren gaan. Als ik het verkeerde keuze heb gemaakt op de menukaart, dan kan een ander daardoor verloren gaan. Staat er in 1 Korinthe. Ja, hoezo? Dan moet je toch eerst nog even lezen wat er nog meer in de Bijbel staat, anders kom je daar niet meer uit. Zie? Nou ja. Kortom, dit is helemaal niet een moeilijk vers in Hebreeën 4 vers 14. Als je de gedachtegang volgt, Israël was ongehoorzaam en van hen staat. Ze hebben niet kunnen ingaan in het beloofde land. Doordat zij ongehoorzaam waren, doordat zij gezondigd hadden. Kortom, vanwege hun ongeloof. En dat staat in vers 17 van hoofdstuk 3. Over welke is God vertoond geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden en dus in de woestijn zijn omgekomen? En in vers 18. In welke heeft hij gezworen dat ze in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Niet hebben willen horen naar het woord van God? Dan is het dus mis. Dan hebben zij gezondigd. Ze hebben het woord losgelaten. Dan zitten ze zonder. En dat is ook zonde dat die lui dat woord hebben losgelaten. Toch? Goed. En uiteindelijk heet het, wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. We hebben drie synoniemen. En de Heer is verzocht geworden, net als de Israëlieten in de woestijn. En de vraag is de Heer gehoorzaam gebleven? De Heer Jezus dus, hè? Is hij gehoorzaam gebleven? Heeft hij gezondigd? Bleef hij gelovig? En dan staat er, hij is verzocht geworden, toch zonder zonde. En als je verder moet met synoniemen, dan zou je kunnen zeggen, toch zonder struikeling of zoiets. Want u weet, de zonde van het Joodse volk bestond uit hun ongeloof, maar ze hebben dus gestruikeld, heet dat in de Bijbel. Ze hebben zich gestoten en wat het maar was. Maar de Heer Jezus is niet gestruikeld. En begrijp me goed. Alles wat wij afdoen aan zijn mens zijn. Zijn mens zijn. Doen wij meteen af aan de strekking, aan de kracht van deze uitspraken. Want ja, als hij dan toch de overwinning op de verzoeking behaald heeft omdat hij God was of zoiets, dan is hij niet verzocht geworden gelijk als wij. En dan is hij ons ook niet in alles gelijk geworden. Toch? En als hij niet begeren kon, omdat we misschien denken dat dat zonde is, ja, dan kon hij ook niet verzocht worden, zegt Jacobus. Dus ja, het is of het een of het ander. Je kunt het natuurlijk ook allemaal naast je neerleggen en zeggen, och, het is niet belangrijk, God is liefde en als wij er maar gelukkig van worden, die heb ik vanmorgen nog gehoord. Ik zal niet zeggen dat het Schuller was, want dan zegt hij, heeft hij weer naar Schuller gekeken, dat moet hij ook niet doen. Maar ik vind het gewoon een aardige man. Ik vind het prachtig wat ze daar doen. Het ziet er allemaal prachtig uit. Ik ben daar jaloers op. En ze hebben toch een mooi zangkoor en een orkest enzovoort. Jongen, wat een nette mensen hebben ze daar allemaal. Veel netter dan wij zijn, zal ik maar zeggen. Vind je niet? En dat boeit me mateloos. Maar als ik dan die teksten hoor, jongens en meisjes, dan... Nee, God wil dat we gelukkig worden. Ja. Nou, er zijn miljoenen gelovigen geweest die op aarde het geluk niet gevonden hebben, hoor. Op geen enkele wijze. En die hebben hun geloof moeten bekopen met lijden, pijn. Ja. En met de martelaarschap enzovoort. Ik durf het niet eens te vertellen. Wat allemaal. Dus ja, ik vind dat zo hypocriet. Al die mooie vrome praat. Van God wil dat je enzovoort. Wat een flauwekul. God wil je dat je naar hem luistert. Dat je trouw bent aan zijn woord. En je zult ervoor beloond worden. Meer is het dit. En het voorbeeld is de Heer Jezus. Die trouw was aan het woord van God. Die zijn loopbaan gelopen heeft. Hoofdstuk 12. Eerste verse. En wij zouden zijn navolgers zijn. En waar het toe leidt. Naar de dood, en hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht en zijn dood wordt niet eens genoemd. Hij heeft het kruis gedragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat is onze loopbaan ook. En of je daar gelukkig van wordt, ja, als je dat einddoel bereikt wel, ja. Indien wij deze belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden. Dat is de uitdrukking weer uit 3 vers 6, maar hij wordt een keer of 6 nog herhaald ook. Met verschillende woorden in de Hebreeënbrief. Hè? Maar goed, omdat wij zo'n hoge priester hebben, ik neem die draad weer op in hoofdstuk 4, die kan medelijden hebben met onze zwakheden, hetgeen ook niks betekent als hij niet medelijden heeft, niet alleen maar kan, maar hij heeft medelijden met onze zwakheden. Hij kent ons en hij weet wat wij nodig hebben. Dat scheelt weer, dan hoeven wij het hem niet te vertellen wat wij nodig hebben. De Heer is niet, zeg maar, is niet degene die tot ons zegt, zeg maar wat je nodig hebt, dan stuur ik het per expresse of per wie dan ook maar. Hij weet wat wij nodig hebben en dat is wat rust geeft. En daar ging het hoofdstuk over, dat we dus ook niet gelezen hebben, maar het ging over in de rust ingaan. En die rust ingaan wil zeggen dat we het aan de Heer overlaten. Die heeft dat voor ons zo geregeld. Van ons wordt gehoorzaamheid verwacht. Leidenschaft. Leidzaamheid. Onderwerping aan zijn woord en zijn wil. Enzovoorts. En dus staat er, dat is de conclusie dan. Ik vind het een prachtig vers hoor. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dat vrijmoedigheid dat komt omdat men onder het Oude Testament niet mocht ingaan in het Heilige der Heiligen, waar de hoge priester geacht werd te zetelen, althans via de riten van de Grote Verzoendag. Alleen de hoge priester mocht erin, eenmaal per jaar, weet u wel. Het was de gewone mens verboden, zelfs de priesters was het verboden om daarin te gaan. Dus er is moed voor nodig om toch in te gaan, maar dat is dat woord vrijmoedigheid. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dat is het Oud-Testamentische woord eigenlijk. Korban. Het naderen tot God. Ook vertaald met offeren. Men nadert tot de Heer. Men nadert tot de Ark des Verbonds, tot de voorhangsel, de tabernakel, de tempel enzovoorts. In de brede betekenis betekent het gewoon God dienen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is een prachtige metafoor voor het nieuwe verbond als zodanig. Want het oude verbond wordt geregeerd door de wet. Dat is de troon van de wet. En genade is het tegenovergestelde van wet. Behalve binnen de verbondstheologie. En dus de algemene Calvinistische traditie. De Roomse ken ik niet, dus ik kan er ook niks over zeggen. En het zijn harde woorden, maar ja, zo is het nou eenmaal. Al die discussies komen voort uit een verschillende basis. Uit een afslag die men ergens genomen heeft, waardoor men sowieso op een verkeerd spoor zit. En daarna zich zorgen maakt over wissels die enzovoort. Maar die leiden nergens meer toe. Men zit al lang op een verkeerd spoor. Het gaat om de troon der genade. Daar gaan we toe. En, zo, en hoofdstuk 9 legt uit dat als men ingaat in het heilige der heiligen, dat is dus een uitbeelding van het nieuwe verbond en daarmee de troon der genade, dan moest de dienst in het heilige, waar alle dagen 24/7 dienst gedaan werd, officieel, dan moest de dienst in het heilige gestopt zijn. Daar mocht niemand aanwezig zijn. Zegt Hebreeën 9, maar staat ook in, waar het maar staat, is het Exodus 16 of zoiets, Grote Verzoendag, ik weet het uit mijn hoofd niet. Maar dat vindt u wel. Kortom, toegang tot de troon der genade wil zeggen de wet achter je laten. Ja. Is dat moeilijk, krijg je last van je geweten? Ja, maar onder de troon der genade wordt je geweten gereinigd. Dat moet je nou eenmaal leren. En het is voor velen een grote stap. Omdat het tegen de menselijke natuur als zodanig ingaat. En zeker tegen de religieuze aard van de mens. Heb u dat? Ja. Troon der genade. En daar ontvangen wij, er staat op dat. Gelukkig hebben ze het niet vertaald met tot dat. Het is op dat. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Hij was een genadig en barmhartig hogepriester immers. Barmhartig en getrouw. Dit was de woorden uit 2 vers 17. Opdat hij barmhartig en gelovig, trouw, hogepriester zou zijn. En hier heet het dat wij toegaan opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen van die barmhartige hoogpriester en genade vinden van hem die op de troon der genade gezeten is, om geholpen te worden, dat is die hulp. Hij kan te hulp komen, zei 2 vers 18. En ik verwees u al naar de titel van de tweede hogepriester van het oude verbond, Eliezer. De hulp, Ezer. Ja. Om genade te vinden en om geholpen te worden. Te bekwame tijd. Dat wil zeggen, bij bepaalde gelegenheid. Als het nodig is. En die zeg ik ook met nadruk. Want ja, er wordt wel eens gedacht dat de Heer onder alle omstandigheden van het leven, dag in dag uit, van minuut tot minuut of zo, zijn vinger aan de trekker heeft. Ik bedoel het niet zeggen. De touwtjes in handen heeft en ons stuurt. En dat is niet zo. Als dat zo was, zouden wij nooit zonen worden. Wij worden volwassen, wij worden zonen omdat wij onze eigen keuze leren te maken. En omdat wij ons bewust zijn wat de Heer van ons verwacht. En daar de consequenties van aanvaarden. En dat doet de Heer niet voor ons. Hij verwacht het van ons. En brengt ons dat in moeilijkheden, bij gelegenheid. Dan zal hij, ik weet zo gauw niet waar dat staat, maar dan zal hij met de verzoeking ook de uitkomst geven. Dat wil zeggen, als hij vindt dat het nodig is, dat het te zwaar wordt. Wat voor omstandigheid dan ook, dan grijpt hij wel in. Ik denk ook dat de Heer ingrijpt in de gang van zaken in de wereldgeschiedenis bij gelegenheid, als hij het nodig vindt. Nou ja, als hij het nodig vindt voor zijn gemeente. Of een lid daarvan, uiteraard. Dat is ook zijn gemeente namelijk, dat maakt geen verschil. Maar dat is incidenteel. Wat de Bijbel in het algemeen leert, is dat de Heer ons loslaat en zegt, ga je gang, doe de handeling totdat ik kom. En als ik terugkom, dan roep ik je wel. Dan horen we van de Heer wat hij ervan gevonden heeft enzovoorts. Maar dan kun je niet zeggen, Heer, maar ik dacht dat u het allemaal zou doen, dag in dag uit enzovoorts. Echt niet. Echt niet. Wij zijn heus verantwoordelijk voor ons eigen leven. En vergis u niet, dit is het dilemma van de hele godsdienstige wereld, ongeacht welke godsdienst we nu bespreken. Dat is overal zo. De vraag is namelijk in hoeverre de mens verantwoordelijk is naar God. Of heeft God het allemaal van tevoren allemaal bepaald en kunnen wij er toch niks aan doen? Of ligt het allemaal vast in de kosmische eenheid? De eenheid van de kosmos, van de wereld als zodanig, waar we radertjes in zijn die allemaal meedraaien. En we zitten op onze plek en het gaat nou helemaal zo. Oosterse mystiek is dit. Of zijn we uitverkoren of zijn we niet uitverkoren. Wij kunnen er niks aan doen. We worden apathisch enzovoort. En dat betekent als we apathisch worden, dan betekent het ongeveer dat als je het evangelie verteld wordt, dat je zegt, och, het komt toch zoals het wezen moet. Want we geloven niet in toeval. En God heeft het toch allemaal van tevoren bepaald. Dus het maakt niet uit wat ik doe. Heb je dat? Zoals een groot deel van de wereldbevolking en een groot deel van wat zich christenen noemt. Echt waar. Maar de Bijbel leert vanaf de eerste bladzijde dat de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. En als hij het serieus neemt, dan laat hij zich voorlichten door het woord van God. Door de waarheid die God heeft nedergezonden. Zodat het woord van God een lamp is voor onze voet en licht op ons pad en hoe het maar heten mag. Zo werkt het. Dat is het enige wat telt en al het andere is flauwekul. Is menselijke filosofie die men heeft uitgevonden afhankelijk van waar men behoefte aan heeft. Of wat men wenselijk vindt of de tijdgeest of wat het maar is. En dat verandert continu. Het is net het klimaat. Het weer, sorry. Nou ja. Zoiets. En dan gaat hij verder, want het ging immers over die verzoeking. Dan staat er, want elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld. Ik weet niet zeker of je niet had moeten vertalen, want elke hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld voor de enzovoort. Ik weet niet of je merkt wat ik nou verschillend lees, maar... Een hoge priester wordt namelijk gesteld. En daarbij wordt hij uit de mensen genomen. Welke volgorde je die woorden ook leest, dat maakt geen verschil hoor. Ik leg er alleen wat klemtoon op. Elke hoge priester wordt uit de mensen genomen en wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn. Zaken bij God. Opdat hij bijvoorbeeld, want dat moesten hoge priesters, offeren. Gaven en slachtofferen voor de zonden. Elders staat dan weer dat hij dat in het Oude Testament moest doen voor zichzelf. Enerzijds en anderzijds ook voor het volk. Er zijn allerlei voorschriften bijgegeven enzovoort. Maar dat is een van de taken, verantwoordelijkheden van de hoge priester. Dat blijft hier even liggen, want dan gaat het verder. De hoge priester moest behoorlijk medelijden kunnen hebben. Die behoorlijk medelijden kan hebben. En behoorlijk betekent niet een flinke hoeveelheid. Behoorlijk betekent zoals het behoort. Heb je dat nog? Zoals het behoort. Tegenwoordig zeggen ze op de radio, er staat een behoorlijke file. En dan denk ik altijd, die weten niet waar ze het over hebben. Die file behoort er helemaal niet. Het is geen behoorlijke file, het is een onbehoorlijke file. Mensen denken niet na. Gebruiken allerlei woorden en praten wartaal. Ik ben gewend statenvertaling te lezen, woord voor woord enzovoort. En dan hoor ik zo'n nieuwslezer of zo'n figuur op televisie enzovoort. En dan denk ik altijd, waar hebben die lui het over? Soms begrijp ik het echt niet. Dan duurt het heel lang. En dan, oh ja, ze verstaan onder die woorden wat anders. Hè? Fossielvrij leven. Ik heb helemaal geen fossielen in huis. Hebben jullie fossielen? In een museum heb ik wel eens fossielen gezien. Dat dan weer wel, maar fossielvrij. Wat een flauwekul is dat. Wat een rare woorden ontstaan er toch. Hè? Nou ja, klimaatneutraal, dat is ook zo leuk. Klimaatneutraal. Het kan vriezen of het kan looien, maar neutraal is het nooit. Hè? Nou, toch wel. Die behoorlijk, zoals het hoort, dat wordt van de hoge priester verwacht, dat hij weet wat er in het volk, in de mensen omgaat. Hooggeplaatste mensen worden geacht te weten wat er in de laaggeplaatste mensen omgaat. In Nederland is dat niet meer zo, dat weten we allemaal. Maar ik voelde hem aankomen toch. Maar goed, laat maar. Die nabehorend kan medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden. Hoezo kan hij dat? Medelijden hebben met onwetenden en dwalenden. Nou, dat kan hij dan omdat hij ook zelf... Nou, en dan? Omdat hij ook zelf ooit onwetend en dwalend was. Toch? Dat is toch de logische conclusie van de zin. En omdat dat zo logisch is, kan het dus ook anders geformuleerd worden als je dit al weet. En dan heet het omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Kijk, en dat wil men dus in een theologische traditie, wil men niet van toepassing gebracht hebben op de Heer Jezus. Want dan krijg je vragen over zijn, of hij eigenlijk dan wel God was. En dat mag je niet vragen, want dan kom je op de brandstapel. Dan mag je niet ter discussie stellen. Vandaar die constructie in die eerste zin, alle hoge priesters uit de mensen genomen. Nee, dat zijn de oud-testamentische hoge priesters. En die waren met zwakheid omvangen. Maar dan ben je de hele context van de voorgaande vier hoofdstukken al kwijt. Want daar staat nou juist dat hij, net als wij, verzocht is geworden. En ze hebben het al meerdere malen gelezen, enzovoorts. Omdat hij weet wat in de mens is. Omdat hij het geleerd heeft uit ervaring. Hij is ook een puber geweest. Hij heeft ook een keer gedacht, wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar moet ik naartoe? U weet wel, op zoek naar jezelf. Of ik die ervaring heb, nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat staat in de boeken, weet je wel, dat zo gaat, hè. Dat je op zoek moet naar wie je bent en zo. Nou ja, dat zal dan wel. Maar wel de vraag van hoe moet ik staan, begin van het leven. En hoe gaat dat eruit zien? Welke kant moet ik op? En wat moet ik nu doen om niet al te slecht terecht te komen? Enzovoorts. Want toch? En dat weet je niet. En onze ouders zeiden dat vroeger ook tegen ons. Ach kind, je weet niet wat er in de wereld te koop is. Dat wisten we ook echt niet. Daar kwamen we later wel achter. En dat onze ouders ons dat niet verteld hebben toen was ook maar goed ook, eigenlijk. Hè? Het is een teleurstellende ervaring geweest, moet ik u zeggen. Maar dat ook maar terzijde. Maar hij zelf is met zwakheid omvangen. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat kan niet over de Heer gaan. Dan moet ik u zeggen, nou, het staat er anders wel. Even kijken hoor. Het staat er anders wel. Er staat in de eerste plaats in hoofdstuk 7, vers 28. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering die na de wet is, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Dat wil zeggen, die is dan van zijn zwakheid verlost. Want van de Heer zelf lezen wij in 2 Korinthe 13... Make a note, zeggen ze dan. Hè? Schrijf het op in 2 Korinthe 13. Lezen wij in vers 4. Ik lees vers 3. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, dus toch, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Dus niet hij rees uit het graf door eigen kracht, want hij was God bekleed met macht. Als dat waar was, dan zou hij niet gestorven zijn. want hij was God bekleed, dan zou hij niet gestorven zijn. Hij rees uit het graf door Vaders kracht, zingen wij. Ik weet niet wat de oorspronkelijke tekst is en wie hem gewijzigd heeft. Doet er ook helemaal niet toe. Maar de verschillende varianten bewijzen wat ik nu zeg. Dat men problemen heeft met die woordkeuze en met de positie van Christus. Wie is die eigenlijk? Wie is hij eigenlijk? Maar hier staat, hij is gekruist door zwakheid. En dat gaat om zijn eigen zwakheid dus. Hè? Hij moest zwak worden om te kunnen sterven. En de ultieme zwakheid is inderdaad het sterven. Een mens verzwakt tijdens zijn leven, dat heet veroudering enzovoort. En uiteindelijk legt hij het loodje. Want lood is te zwaar om te dragen. Dus dan, en als men te zwak is, dan legt men het. Dat is eigenlijk, nou ja. Hoe dat ook zij, terug naar Hebreeën 5. Die behoorlijk kan medelijden hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf. In zwakheid leefde hier op aarde. En ook oorspronkelijk onwetend was en dus de weg niet wist. En dwalende was en hij heeft het moeten leren. Dat staat er ook in de volgende verse. Gaat alleen wat traag, die uiteenzetting. Eerst staat er dan dat hij moest offeren. De hoge priester moest eerst voor zichzelf offeren en daarna voor het volk. En elders staat dan dat Christus hoge priester zijnde maar één offer gebracht heeft. Dat was zijn lichaam en dat is dus inclusief zijn gemeente. Maar daar wordt nu niet op ingegaan. Daar wordt op ingegaan is dat niemand zichzelf tot hoge priester maakt. Men moet daarvoor van God geroepen worden. Dat is vers 4. Het is nadere uitleg op vers 1. Iemand wordt uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En niemand dus, vers 4, neemt zichzelf die eer aan, maar iemand die door God geroepen wordt, zoals bijvoorbeeld Aaron in de tijd. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Heerlijkheid is het trouwens wel, want het wordt geacht een eervolle functie te zijn. Maar iemand heeft hem tot hoge priester gemaakt. Staat hier, hè? Ik lees hem langzaam. Het gaat traag. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Hij is dus van God geroepen. Namelijk, die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. De aanstelling tot zoon impliceert dus, sluit dus in, de aanstelling tot hoge priester. Dat staat hier. Wanneer werd hij dan tot hoge priester gesteld? Want hij, de hoge priester, wordt uit de mensen genomen. En dus als het overeenkomt met zo'n stelling, dan nog moet hij uit de mensen genomen zijn. Dan is dat dus niet gebeurd voor de grondlegging der wereld, of van eeuwigheid, of nooit. Dat is een van de theorieën. Hè? Hij was het altijd al. Echt niet. Hij moet geweest zijn nadat hij eerst mens geworden was. Maar ja, u weet het antwoord natuurlijk. Het is gebeurd in zijn opstanding. Toen werd hij tot zoon gesteld. Dat is het begin daarmee meteen van het nieuwe verbond. En toen werd hij gesteld tot hoge priester. Want hoge priesterschap berust op eerst geboorterecht en dus gaat het samen, tenzij anders vermeld. En hierna wordt het alsnog uitgelegd natuurlijk in het volgende hoofdstuk. Dus ja, ik kan het rustig zo zeggen. Dit is wat het is. En dan nog één, want parallel aan de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, uit Psalm 2 vers 7, hebben wij nog, wat hier vers 6 is, hebben wij nog, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, dat is Psalm 110 dus, vers 1. Gij zijt priester, nee, vers 4, sorry. Van Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid, krachtens onvergankelijk leven. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Impliciet is dat dus koningschap, want Melchi, betekent Malach, Melech, dat is koning. Hè? Rechtvaardige koning, Melech Tzadik. En intussen zag u ook onder vers 5 de verwijzing staan naar Handelingen 13 en Hebreeën hoofdstuk 1. En gij zei, mijn zoon is Psalm 2, vers 7. Ik mis altijd 2 Samuel 7 over dat koningschap. Want daar staat dat de Heer zegt over de zoon van David en hij zal mij ten zoon zijn. Bij gelegenheid vind je die vermeldingen wel in het Nieuwe Testament. Maar ik had hem er hier ook graag bij gemeld gehad. Maar hij is dat geworden in zijn opstanding. En over de Heer Jezus, die hoge priester die uit de mensen genomen is, staat dan in vers 7. En dan komt er een lange zin. En ik zal eerst de tussenzin overslaan. Dan weet u de hoofdgedachte van het vers. Daar staat, die in de dagen zijns vleeses, en dan gaat hij verder in vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dus als je het vers wilt redenkundig ontleden, moet je eerst alles weglaten wat ik nu ook heb weggelaten. Dan heb je de hoofdzin. Die in de dagen zijns vleeses, dat is in de dagen dat hij gekomen was in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat is de uitdrukking die wij eerder gelezen hebben in Romeinen 8 vers 3. Zie? En het sluit natuurlijk aan bij Hebreeën 2 dat we eerder gelezen hebben. Hij is desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden. Dat is in zijn omwandeling op aarde, die in de dagen zijns vleeses, dat was dus voordat tot hem gezegd werd, gij zijt priester in de eeuwigheid en gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. In de dagen zijns vleeses heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dat is niet omdat hij ongehoorzaam was en toen nog gehoorzaamheid heeft moeten leren. Dat betekent het niet. Hij heeft gewoon moeten leren wat het is om te leren. Luisteren, dat hebben wij als kinderen vroeger ook moeten leren. Althans, dat vonden onze ouders. Nou ja, die van mij in elk geval. We moesten luisteren en wij moesten vroeger naar school. En dan moesten we met de arm over elkaar zitten. En luisteren. En bij, hoe heet het ook weer, bij die sergeant, de Kees heette die, hoorde je ook alweer? Die Hagenees. Dan moest je ook allemaal luisteren. Hè? Ja, want je had niks in te brengen. En kinderen moesten hun mond houden, had niks in te brengen, de lege briefjes enzovoort. Je moet leren luisteren. En op school moesten wij luisteren, anders leer je niks. Let op, anders heb je er niks aan. U merkt, ik heb een boel geleerd op school. En vroeger thuis. Maar elk mens moet dat. Zegt niks over iemands natuur. Het punt is gewoon, bij luisteren ontvangt men woord en die wordt men geacht in zich op te nemen. In zijn hart te laten planten, maar goed. Maar wordt geacht woord in zich op te laten nemen. Waarom ook niet? Een mens dat net geboren is, is leeg. Je zou het niet zeggen, want je ruikt wel wat natuurlijk soms. Maar het principe blijft dat de mens een hol vat is. En dus luidruchtig, dat merk je wel meteen trouwens, als het goed is. Maar een mens is een holvat en hij moet gevuld worden. Heb u dat nog? En wat er het eerst komt, erin komt, komt er het laatst weer uit. Dus je moet zo vroeg mogelijk die kinderen vullen met goede woorden. En daar, dat is ook omdat het kind dan nog ontvankelijk is. Want een kind doet niks anders dan leren. Dat is wat het doet. Houdt later op. Er zijn meer dingen die kinderen kunnen en later niet meer. Ik heb wel eens met verbijstering gekeken naar een kind, een zogend kind. Klok achter elkaar door. Moet je zelf eens proberen. Dat hebben we wel eens geprobeerd. Dat kan je niet. Je moet stoppen om adem te halen. Dat hoeft die baby niet. Die doet dat gewoon door. Circular breathing heet dat in het Engels. U weet, lange noten blazen op een blazeninstrument zonder te stoppen. Dan moet je ademen terwijl je doorblaast. Maar een kind sabbelt enzovoort. En ademt gewoon door. Of ongewoon, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hoe het dat doet, is mij een raadsel. Maar het is echt waar. Let er maar op. Dat leren ze later af. En er is veel wat ze afleren. Dus ik kwam laatst hier de hummeltje van zo'n kleinzoon van me tegen. Ik dacht, hé Loetje, ben jij er ook? En ik kijk, ja, oh ja, oh ja, met opa. Ja, dat is waar ook. Ik zeg, is je vader er ook? En dan... En ik was verbaasd dat dat kind dat gewoon verstaat. Hoe kan die dat? Praat zelf geen woord. Maar verstaat het wel. Hoe komt dat? Omdat die kinderen zijn ontvankelijk. In een razend tempo leren ze hun moerstaal. Het uitspreken ervan is moeilijker. Want dan moet je die spieren leren beheersen. Enzovoort. Embouchure is een beroerd probleem. De tongval, ja. Zoiets. Maar verstaan, jawel. Ze kennen de betekenis van wat gezegd wordt. Dat leren ze, dus het moet erin. En wat ze moeten leren is dat ze inderdaad moeten luisteren... en niet zomaar hun gang kunnen gaan. Heb u dat nog? Nou ja, dat heeft de Heer ook moeten leren. Wie ben ik? Wat moet ik hier? En waarom is dit? En waarom is dat? Enzovoorts. Nou ja. Hoewel hij de zoon was, maar dan gaat hij, hè, die in de dagen zijn vleesens gehoorzaamheid geleerd heeft. Met als gevolg, en geheiligd zijnde, is hij, dat wil zeggen opgestaande of gewijd aan de dienst van God, want dat is wat geheiligd zijnde betekent, tot priester gesteld zijnde en tot zoon, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nadat hij geheiligd is, nadat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgene hij heeft geleden enzovoorts. Dus hij weet wie wij zijn, hij kent de weg die een mens te gaan heeft enzovoorts. En in die tussenzin die ik overgeslagen heb, daar staat dat hij in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft. Eigenlijk moet ik zijn zin op een bord schrijven en dan haakje openen, haakje sluiten en kleuren eronder en wat het is, want het is een ingewikkelde constructie. Maar er staat die in de dagen zijn vleesjes gebeden en smekingen geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Dus dan weet je meteen wat de inhoud was van de gebeden en smekingen. Gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. Dus gebeden en smekingen, ja, met sterke roeping en tranen. Ik ben blij dat ik daar niet bij geweest ben. En geen idee heb van hoe dat gaat. En toch hebben we wel een idee. Tenminste, u misschien ook wel. Dat je in je wanhoop schreeuwt tot de Heer enzovoorts. He? Moet dat, kan het niet anders? Nee, het kan niet anders. Is dit de weg? Ja, dit is de weg. Ja. Nou ja. En hij is verhoord geworden, staat er. Verhoord zijnde uit de vrezen, dat wil zeggen die vrezen, dus moet vaak uitgelegd worden. Vrezen is de erkenning dat men in gevaar verkeert en dat men niet is opgewassen tegen de dreigende omstandigheden. Dat is vrees. Daarom, hier gaat het natuurlijk over Godvrezendheid. God is meerder dan wij. Tegen God kun je niet op. Als God een plan heeft met je, dan ontkom je daar niet aan. Als God iets van je wil, kan je niet vluchten. Valt niet te onderhandelen, God is God. Men lezen eveneens de prediker trouwens. Zie? Daar staat, zal maar onder de radar blijven, zal maar klein blijven, zal maar mijn mond houden, want God spreekt. En als je wat tegen hem zegt, dan houdt hij je eraan. Dus dat kun je beter niet doen. Dat is de prediker. Zie? En de Heer zelf zei het trouwens ook. Het was de aanleiding tot, een inleiding tot het zogeheten onze vader. Laat uw woorden weinig zijn, zei hij. Goed. Maar hij is dus verhoord geworden. En wat betekent dat? Dat God hem uit de dood verlost heeft. Zie? En dan staat er, hoewel hij de zoon was. En dat nochtans, dat begrijp ik niet. Dus dat hoef ik ook niet te begrijpen. Die kan je gewoon doorstrepen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. En hoewel hij de zoon was, wel, die is makkelijk genoeg uit te leggen. Isaac had twee kinderen van het mannelijke kunnen, toch? En Esau was de oudste en Jacob was de jongste. De ene heet de grootste trouwens in de Bijbel, de andere heet de kleinste. Hoeveel minuten zat er tussen hun geboorte eigenlijk? Niettemin is toch die ene de grootste en de andere is de kleinste. Dat is gewoon op basis van de chronologische volgorde enzovoorts. En u weet dat er daarna discussie was over de vraag wie het eerst geboorterecht had. En Esau vond dat hij gepiepeld was. Ik weet niet wat dat betekent, maar dat was hij dan. Hè. Hij was getackled, dus komt het dichtst in de buurt. Pootje gehaakt door die man die daarom Jacob heette, zei hij. Maar dat even terzijde. Maar en het gaat twee keer, dus hij gaat het dan missen. De ene keer als Esau een beetje laveloos is of uitgeput of van het afzien of van de marathon die hij gelopen had en zo. Maar hij lag er voor dood bij en hij zegt, geef mij wat van die. En toen zei Jacob, nou dat kan je wel krijgen, maar dan moet je mij je eerst geboorterecht inleveren. Goed, dat is één keer. En de tweede keer was natuurlijk toen Isaac zei dat hij dacht dat hij zou overlijden. Wat nog in 36 jaar gebeuren zou trouwens. Dat heb ik uitgerekend later. Maar toen maar. Maar hij zag wel meer niet helemaal scherp in die dagen. Staat er ook bij. En toen zou hij het eerst geboorterecht geven aan iemand waarvan hij zei, nou ja, het voelt allemaal aan, het zal Esau wel wezen op de tast, maar op het gehoor is het toch Jacob. Maar hij zegende hem en daarmee werd dus Esau ten tweede male gepasseerd door Jacob. Althans, zo zei Esau dat ook enzovoort. En aan het eind van het verhaal is natuurlijk de vraag, en wie is nou de zoon? Nou mag je niet zeggen alle twee. Want we vragen naar de zoonstelling. Dat is dus de aanstelling in wat bij gelegenheid door ons vertaald wordt met eerstgeboorterecht. He? Wie was de gestelde zoon? En het antwoord is Jacob. En dat hoorde ook zo te zijn. Niet op grond van al die trucs die werden uitgehaald, maar omdat er staat al voor een geboorte de meerdere zal de mindere dienen. Ook vertaald als Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Want dat staat pas in Malachi. En het andere was in Genesis al. Met andere woorden, Jacob was altijd al de zoon. En toch niet, want je bent het pas officieel als je als zodanig officieel wordt aangesteld. Heb je dat? Mijn vader zei, waarom koop je al die boeken? Als ik dood ga, krijgen ze toch allemaal van mij. Toen keek ik hem aan van, oh ja, ja, maar ik heb ze nu nodig. En toen zei hij, weet je dat ik dat op schrift stel? Ik zei, nou, als je zwart op wit stel. Ik zei, nou, als je dat zou willen doen, want daar was ik niet helemaal zeker van. Enzovoort. Vanaf dat moment, hij heeft dat gedaan, vanaf dat moment was ik dus de erfgenaam van zijn boeken. Maar ik werd het pas echt toen het via de notaris geregeld werd. Hè? Na zijn overlijden bedoel ik. Dan moet een testament worden geopend. En dan pas. En dan is het officieel. Maar het was al bepaald en iedereen wist dat. Maar niettemin, pas later is het echt zo. En dat is het geval van de Heer Jezus natuurlijk ook. Natuurlijk, hij was die zoon van David, op wie van toepassing zou zijn. Oh nee, op toepassing, op wie van toepassing was. Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Maar hij werd het pas officieel. En dat is het enige wat telt. Daar ging het om. In zijn opstanding. En Jacob werd het pas officieel toen vader Isaac hem zegende. En dat dat via een truc ging die zijn moeder bedacht had enzovoort. Ja, dat kan allemaal wel wezen. Maar ik beweer altijd, hij had het ook kunnen nalaten. Had al dat gedoe niet overhoop hoeven halen. Hij was toch al voorbestemd van Gods wegen en die zou het toch vervuld hebben. Heb je dat nog? Maar hij werd het pas toen hij gezegend werd. En van de Heer Jezus geldt, dat is net gezegd, hij werd het toen tot hem gesproken werd, gij zei, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, vers 5 staat dat. En dan staat er in de dagen zijns vlees, vers 8, hoewel hij de zoon was. Maar u begrijpt toch dat dat betekent, hoewel hij de zoon zou zijn, hoewel dat in de raad Gods verankerd lag en gebaseerd was op zijn gehoorzaamheid enzovoort, die bewezen zou worden. Ja, dat heeft van doen met de voorkennis Gods. Maar doe maar. Maar hij moest het nog worden, doet er echt niks aan af. Zie. Wat dacht u trouwens van de... Het is gewoon taal dit hoor. Wat dacht u van... Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Ja, hij zou ze tot heerlijkheid leiden. En daarmee zouden ze tot zonen worden. Dat is de heerlijkheid van het zoonschap. De heerlijkheid van de zonen Gods uit Romeinen 8. Waar het ook vertaald is met kinderen. Maar doe maar. Begrijp je wel? Dat moest nog gebeuren. En bovendien, zelfde Romeinen 8 staat, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. De vertaling is niet incorrect. Maar het kan niet waar zijn. Het had moeten zijn, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, worden zonen Gods. Dat is hetzelfde werkwoord. Maar ze zijn bezig te worden. Want wij worden geleid naar het zoonschap. Naar de zoonstelling. Heb je dat nog? En of wij nu als kinderen God, zonen God zijn. Nou, als wij de kastijding verdragen. Dat is Hebreeën 12. Gedraagt zich God jegens ons als zonen. Maar let op de gekke formulering. Dat is geen antwoord op de vraag, toch? Zijn wij zonen God? Als wij de kastijding verdragen, de opvoeding. Als wij de kastijding verdragen, gedraagt zich God jegens ons als zonen. Waarom die vreemde formulering? Wel, omdat we nog steeds officieel geen zonen zijn. Dat is pas in de toekomst, want wij zijn gepredestineerd tot zoonstelling. Tevoren verordineerd, staat de vertaling Efeze 1, vers 5 of zo. Wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Dat is echt pas in de toekomst. Maar het neemt niet weg dat God ons al voor die tijd eventueel als zonen beschouwt en behandelt. Vooruitgrijpend op de toekomst. Heb je dat nog? En als wij wandelen waardig de roeping, dat is tot zo'n stelling. Als u wandelt waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, ja, dan gedraagt zich God als, tegenover ons als zonen. Nou ja, vooruitgrijpend op de toekomst, dat is het. Maar het is in de toekomst pas officieel. En zo was het met de Heer Jezus. Hier op aarde, strikt genomen, leefde hij als mens, als profeet, als man Gods, zo wordt hij beschreven, als een rabbi. Als een schriftgeleerde eventueel, als hij daar tenminste niet de officiële betekenis aan wil geven. Maar als een profeet, en als profeet deed hij de dingen die hij doen moest. En als profeet wist hij bepaalde zaken, zoals zoveel profeten iets wisten wat ze niet konden weten. Omdat God het dan op een of andere wijze openbaarde voor de gelegenheid enzovoorts. De man Gods onder uw lieden betoont de krachten en wonderen enzovoorts. Zegt Petrus in Handelingen 2 en zo verder. Maar zoon, officieel, werd hij in zijn opstanding uit de dood. En het is het resultaat van zijn loopbaan. Wij weten dat, want in Hebreeën 12. Hij heeft zijn loopbaan gelopen. En wij zouden onze loopbaan lopen. Maar hij heeft zijn loopbaan gelopen. En daarmee kruisgedragende schande veracht. En is gezeten aan de rechterhand Gods. Sinds wanneer is hij gezeten aan de rechterhand Gods? Sinds tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat hebben we net gelezen hier in Hebreeën hoofdstuk 5. Daar is een zo'n stelling. En sindsdien is het officieel. En heeft hij zijn loopbaan op aarde volbracht. Heb u dat nog? Het resultaat is zo'n stelling, hoge priesterschap, koningschap enzovoorts. En onderweg daarnaartoe heeft hij een weg gegaan. Nou ja, de weg van de mens, die van vernedering tot in de dood. Van gehoorzaamheid, zo staat het in Filippenzen 2. Hè? Sluit hierbij aan. Gehoorzaam geworden tot de dood. Gehoorzaamheid geleerd. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Iemand die verantwoordelijk wordt gesteld voor het woord van God, moet eerst zelf gehoorzaamheid aan dat woord van God geleerd hebben. Dat geldt voor ieder van ons. Heus. Dat kan niet anders. En als wij priesters willen worden, waartoe wij geroepen zijn, zal ik maar zeggen, geldt precies hetzelfde. Dan moeten wij gehoorzaamheid geleerd hebben aan het woord van God. Dat wil zeggen, in primair onderwerping daaraan natuurlijk. En secundair een wandel die daarmee in het algemeen in overeenstemming is. Een wandel waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat is natuurlijk de strekking, algemene strekking van de Hebreeënbrief. Want die is, dat weet iedereen, geschreven ter instructie van degene die menen vast te moeten houden aan religieuze wetten. De Joodse of andere, dat doet er niet zoveel toe. De Mozaïsche in elk geval. Maar wij leven daar niet onder, integendeel. Wij moeten leren leven onder de normen en waarden van het nieuwe verbond. Dat is genade en waarheid. Enzovoorts. Dat zou onze levens bepalen. Zou bepalend zijn voor onze zogenoemde christelijke ethiek. Nou ja. Het volgende gedeelte van Hebreeën 5 spreekt dan weer over dat wij, althans de lezers, traag om te horen geworden zijn. En dat nadat hoofdstukkenlang uitgelegd is dat Christus gehoorzaam was. En een voorbeeld is. En ons leiding geeft. Ons leidt naar onze zoonstelling enzovoorts. Dus wij worden gewaarschuwd om niet traag te zijn om te horen. Maar integendeel te luisteren naar wat God ons in zijn woord openbaart. En wij zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat u ons gegeven hebt een hoge priester die ons betaamde, die wij nodig hadden, die ons volkomen kan zalig maken omdat hij altijd leeft, omdat hij zelf gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, die gehoorzaam was tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar u hebt de Heer Jezus Christus opgewekt en gesteld aan uw rechterhand. Op grond van gehoorzaamheid, op grond van geloof, op grond van gebleken trouw. En daarom hebt u ons een voorbeeld nagelaten. Opdat wij dat voorbeeld van gehoorzaamheid, van onderwerping zouden navolgen. En daarbij zouden zien ook op de vreugde die ook ons is voorgesteld. Een hemelse positie, een hemelse erfenis voor tijd en eeuwigheid. We danken u, Vader, voor het grote voorrecht te mogen leven onder de actieve werking van uw nieuwe verbond. Te mogen leven onder de troon der genade. Onder die rechtvaardige koning die ook koning is des vredes en hoge priester. Voor altijd, omdat hij borg staat voor uw woord, voor uw beloften, die nou eenmaal in hem, in Christus, in die hoge priester, ja en amen zijn. En daarom, Vader, we hebben alle reden om u te danken voor het leven dat we ook nu hebben. Onderweg naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Onderweg naar onze toekomende verlossing, onze weg onderweg namelijk naar die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden volgens uw woord, zwart op wit. En daarom in alle vrijmoedigheid naderen we tot uw troon. In de eerste plaats om ons daaraan te onderwerpen, maar vervolgens inderdaad om van u dus te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Amen.